Wij lezen opnieuw in Johannes 17. Niet alleen opnieuw, maar ook voor de laatste keer in deze serie. Wij gaan het hebben over de laatste drie versen. Maar ik begin te lezen vanaf Johannes 17, vers 20. Uit de nieuwste editie van de Telos-vertaling. Johannes 17, vers 20. Waar de Heer Jezus bidt. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover uit het woord van God. We beginnen onze overdenking bij vers 24. En ik kan nu alvast zeggen, de drie grote trefwoorden van vanavond zijn heerlijkheid, gerechtigheid en liefde. Dat zijn de drie woorden die ons in deze verse heel in het bijzonder opvallen. Maar wat ook al onmiddellijk opvalt is dat merkwaardige woord, Vader, ik wil. Dat mag nog wel eens onderstrepen wat ik al in de eerste avond heb gezegd, dat het hier niet zozeer gaat om een hoge priester, een mens die namens mensen voor God tussen beiden treedt. In zo'n situatie zou je nooit kunnen voorstellen dat een hoge priester zegt, ik wil. Die heeft niets te willen. Die kan hoogstens verzoeken. Maar we hebben het al vaker gezien, dit is een gesprek tussen de Vader en de Zoon. Waarbij de Zoon als mens hier op aarde een positie van afhankelijkheid en zelfs van gehoorzaamheid inneemt. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd hier op aarde, zegt Hebreeën 5. Maar als Zoon kan hij ook tegen de Vader zeggen, Vader, ik wil. U weet wel, er is nog maar één andere keer in het Nieuwe Testament waar hij dat zegt, dat is een totaal andere situatie. U weet het in Marcus 1, als een melaatse man bij hem komt en zegt, Heer, als u wilt, u kunt mij reinigen. Hij was er niet van overtuigd dat de Heer dat ook zou willen. Hij zou het wel kunnen, maar wil die ook. En in dit geval zei de Heer, ik wil, word gereinigd. Daar is het een mens die dat zegt over een ander mens. Ik wil dat jij wordt gereinigd. Maar hier spreekt de Zoon tot de Vader. En als hij zegt, ik wil, dan betekent dat dat het moet gaan over iets dat buitengewoon belangrijk is voor hemzelf. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Zet eerst in gedachten een streep onder die woorden bij mij. Er is al ongelooflijk veel gefantaseerd over hoe het in de hemel zal zijn. Die fantasieën berusten meestal op een paar denkfouten. In de eerste plaats, men haalde allerlei schriftplaatsen tevoorschijn die over het duizendjarig vrederijk gaan en paste dat op de hemel toe. Dat was een eerste vergissing. Of schriftplaatsen die handelen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat was een tweede vergissing. Beide hebben niet betrekking op de hemel. Eigenlijk is de Bijbel daar uiterst spaarzaam over. Want daar gaat het niet om, hoe gek het ook klinkt. Het hele idee van de heerlijkheden van de hemel te beschrijven, nee, we horen maar van één ding. Maar dat is ook tegelijkertijd zo groot en zo mooi, dat het al het andere in de schaduw stelt. Zoals de Heer Jezus al zegt tegen de man, de moordenaar aan het kruis: heden zul je bij mij in het paradijs zijn. Bij mij, dat is de essentie. Als hij er niet was, dan was het helemaal niet het paradijs. En zoals Paulus zegt in Filippenzen 1, met Christus te zijn is verreweg het beste. Zoals hij het zegt in 2 Korinthe 5, inwonend bij de Heer. Zoals Paulus het zegt in 1 Thessalonicenzen 4 over dat moment dat de gemeente als geheel in de hemel wordt opgenomen. En zoals het ook op het graf van mijn ouders staat, een kilometer hier vandaan. Altijd, voor altijd met de Heer. Dat is wat 1 Thessalonicenzen 4 zegt. Dan zullen wij altijd met de Heer zijn. Dat is het essentiële. En dat is het hier ook. Hier wordt niet uitgeweid over de schoonheden van het paradijs als zodanig. Sorry voor de grove vergelijking, maar het kan helpen. Als u wil weten over de heerlijkheden van het paradijs, dan moet u maar in de Koran lezen en in de moslimtraditie. Er wordt nauwelijks iets gezegd over hoe het zal zijn om dan bij God te zijn. Het lijkt wel alsof het alleen maar gaat om al die zegeningen die daar genoemd worden. Al die bijzondere geneugten. In de Bijbel is het net andersom. Het gaat erom bij hem te zijn. En dat is ook ruim voldoende. En zo is het hier ook. Ik wil dat ze bij mij zijn. Het paradijs of de eeuwige heerlijkheid, die pas natuurlijk ten volle in vervulling gaat als de Heer terugkomt en de gelovigen opstaan die overleden zijn en wij de levenden veranderd worden, en zullen we met de Heer zijn, voor altijd met de Heer. Dat is de essentie en dat gaat dan ten volle in vervulling. Daar zullen wij zijn heerlijkheid aanschouwen. Maar dat is tegelijkertijd iets heel bijzonders. Vooral als u zich weer herinnert, we hebben het net weer gelezen, wat er in vers 22 staat. Daar lazen wij: en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Maar dat staat niet in vers 24. In vers 24 gaat het niet over een heerlijkheid die hij met ons deelt, maar die wij mogen aanschouwen. Dat kan niet hetzelfde zijn. Er is een heerlijkheid die hij met ons deelt en er is een heerlijkheid die wij alleen aanschouwen. Als ik het nog een beetje door mag trekken, dan zou ik zelfs van 4 niveaus van heerlijkheid willen spreken als het om Christus gaat. Het eerste niveau hebben we 14 dagen geleden beleefd, wat lijkt het alweer lang geleden, op Palmpasen. Toen was het al een wonder dat de grote massa van het Joodse volk riep: Zoon van David, Messias, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat is het voor heel veel Joden, voor de grote massa van het Joodse volk vandaag de dag, verschrikkelijk moeilijk om dat te zeggen. Menselijk kun je dat ook wel begrijpen, maar ze krijgen het niet uit de keel, terwijl het de allerlaagste heerlijkheid is. Ik doe er niets aan af, het is op zichzelf heel groot. Hij is de Messias, hij zal komen met de wolken des hemels, als de Zoon des mensen. Hij zal zitten op, dat is Daniel 7, hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dat zegt Jesaja 9. En hij zal regeren tot aan de einde der aarde, zegt Psalm 72. Je kunt daar zo met een rabbijn over spreken en zegt: kijk, we hebben die gemeenschappelijke verwachting, eens komt de Messias terug. En als je een beetje vertrouwen in elkaar hebt, zo heb ik dat zelf meegemaakt, dan beginnen zijn oogjes ook te glimmen. Want we kijken samen uit naar diezelfde Messias. En dan hebben we het over de laagste heerlijkheid. De tweede heerlijkheid is die we gelezen hebben in vers 22. En dat herinnert natuurlijk aan het begin van dit hoofdstuk. Wanneer Jezus gezegd had dat hij de Vader verheerlijkt heeft hier op aarde. En dat hij nu vraagt aan de Vader: verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Een heerlijkheid die hij in zekere zin nooit kwijt is geraakt. Maar waarvan hij nu vraagt dat hij die als mens, als verheerlijkte mens aan Gods rechterhand in de hemel zal mogen bezitten. Het is een mens die daar zit in Gods tegenwoordigheid. Ook dat is iets wat we nogal kwijt zijn geraakt. Voor veel mensen, ik heb dat destijds ook uitgelegd, is dat een moeilijk punt. Dat hier Jezus nog steeds, en juist als mens in de hemel, is natuurlijk ook als God de Zoon, dat heeft hij nooit opgegeven, nooit kwijtgeraakt. Maar als mens. Maar het enorme belang, dat ga ik niet weer opnieuw uitleggen, maar het enorme belang daarvan is dat hij dan alleen maar heerlijkheid ook met ons kan delen. Om het nog wat duidelijker te zeggen, de enige heerlijkheid die hij met ons kan delen, is de heerlijkheid die hij verworven heeft als mens. En dat is alle heerlijkheid die hij bij de Vader had en die hij nu bezit, en dat hij het werk volbracht heeft, nu hij bezit aan Gods rechterhand in de hemel. En van die heerlijkheid, die gaat ver uit boven wat de mensen riepen op Palmpaarsen. Dat is de heerlijkheid van de Zoon des mensen in de hemel aan Gods rechterhand. Daarvan zegt hij, die deelt hij met ons. Natuurlijk, de volle werkelijkheid daarvan moet nog zichtbaar worden. Daar hebben we het de vorige maal over gedacht. Als hij verschijnt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ons lichaam zal veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. En zo kun je nog meer dingen noemen waaruit die heerlijkheid blijkt. Hij zal bewonderd worden in zijn heiligen, in alle die in hem geloofd hebben, zegt 2 Thessalonicenzen 1. Stel je voor dat dat nou de hoogste van de vier was. Dan zou ik dat al zo buitengewoon vinden. Er staat in 1 Johannes 3, de wereld kent dat helemaal niet, wat wij voor heerlijkheid hebben. De wereld kijkt naar ons en die zien dat wij kerkmensen zijn, dat wij diensten bezoeken. Ze hebben misschien nog een idee van dat wij geloven dat de mens vergeving van zonde nodig heeft. En dat is ook zo. Maar het probleem is, heel veel christenen weten ook niet zo erg veel meer dan dat. Vergeving van zonde en verlossing. Maar dit, dat de verheerlijkte mens in de hemel zijn heerlijkheid deelt met mensen. Dat dat straks ook zelfs in hun verheerlijk lichaam tot uitdrukking zal komen. Dus er geen weet van. En dat is nog maar het tweede van de vier niveaus. Het derde is dat we in vers 24 hebben. Dat is een heerlijkheid die hij niet deelt, maar die we alleen kunnen aanschouwen. Maar die heeft wel met alles te maken wat we in vers 22 vonden. Er is al verband tussen. Laat ik u een paar simpele voorbeelden geven. Daar ziet u ook meteen de Heer Jezus deelt zijn heerlijkheid wel met ons, maar hij blijft tegelijkertijd de grootste. Hij steekt tegelijkertijd altijd ook in heerlijkheid boven ons uit. Als wij het lichaam van Christus zijn, dan is dat een geweldige heerlijkheid. Maar de heerlijkheid van het hoofd gaat daar altijd bovenuit. Wij zijn gewone leden van het lichaam, hij is het hoofd. Dat vind je zowel in de Efesbrief als in de Colossensebrief heel breed uitgemeten. Wij mogen met hem regeren. Dat lees je in Openbaring 20. We zullen met hem heersen. Als we met hem verdragen, zullen we ook met hem regeren, zegt Paulus tegen Timotheus. Wij zijn koningen met hem. Maar hij is de koning der koningen. Er kan er maar één de koning der koningen zijn. Er is dus een heerlijkheid die hij deelt. En in elke heerlijkheid die hij deelt, is hij tegelijkertijd groter en heerlijker. Hij maakt ons niet allemaal tot koningen en der koningen. Dat is hij alleen. Het is ongelooflijk dat hij ons tot priesters gemaakt heeft. En ik denk dat veel christenen nog maar nauwelijks besef daarvan hebben wat dat betekent. We hebben het over het algemeen priesterschap van alle gelovigen. Dat zou de reformatie dan herontdekt hebben. Maar als je er dan over doorpraat wat dat dan inhoudt, hebben we daar maar een vage voorstelling van. Dat zal wel heel geweldig zijn om daarover uit te wijden. Maar wat je er ook over zegt, één ding is zeker. Alleen hij is de hoge priester. Hij is groter in alles wat hij met ons deelt. En in dat grotere kunnen we hem alleen maar aanschouwen. Maar dat is op zichzelf al geweldig. Het lichaam zal zijn verheerlijkt hoofd zien. Al de koningen die zo dicht bij hem staan, zullen hem bewonderen als de koning der koningen. Al die priesters die in Gods tegenwoordigheid tot God mogen naderen, zullen in hem de hoge priester bewonderen. Hij is altijd groter. Ik citeerde net uit 1 Johannes 3, maar als je dat goed leest, gaat het daar een beetje, heb je diezelfde dubbele kant. Die twee kanten van diezelfde heerlijkheid. Aan de ene kant, de wereld weet niet wie we zijn, maar wij zullen hem gelijk zijn. Moet je voorstellen, als een van ons dat zomaar zou beweren, dan zou je van valse leer beschuldigd kunnen worden. Wij gelijk aan Christus? Het gaat ook heel erg ver. Maar er staat pal achter iets heel merkwaardigs. Wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is niet hetzelfde. We zullen hem gelijk zijn. Dat is Johannes 17, vers 22. We zullen hem zien zoals hij is. Dat gaat er bovenuit. Dat is vers 24. Voor het oog van de wereld zijn we aan hem gelijk. Straks, als hij terugkomt, zal iedereen het zien. Onze lichamen zijn net zo verheerlijkt als zijn verheerlijkt opstandingslichaam. Maar als wij naar hem kijken, dan zien wij alles waarin hij tegelijkertijd nog altijd groter is dan wij. En tot in eeuwigheid zullen we ons daar aan mogen vergapen, als ik het zo mag zeggen. Want hij is altijd de grote. Hij bidt niet tot ons, wij zullen tot hem bidden. Hem komt alle lofprijzing toe. In al datgene waarin hij groter is dan ons. En dan zegt u, maar wat is dan dat vierde niveau? Dat vindt u hier niet. U vindt het op een andere plek, op een heel merkwaardige plek eigenlijk, waar je het niet zou verwachten. Het is zo'n zinnetje dat je bij Johannes zou verwachten, maar het staat in Matthäus 11 en ook in een parallelplaats. Matthäus 11, daar vindt u die bekende woorden, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, enzovoort. Maar in diezelfde passage lees je dit merkwaardige woord. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. Dan staat erachter, niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dat wil zeggen, niemand kent ook de Vader, maar er zijn wel mensen die toch de Vader leren kennen, want de Zoon openbaart wie de Vader is aan ons. Nou, daar is Johannes 17 ook vol van. De Zoon is in deze wereld gekomen om de naam van de Vader te openbaren. Geweldig. Dus nu kun je zeggen, we weten wie de Vader is, voor zover het ons mensen gegeven is. Maar dat ene zinnetje blijft staan. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Alleen de Vader doorgrondt hem tot op de bodem van zijn wezen en van zijn heerlijkheid. Natuurlijk hebben wij daar wel delen van mogen zien. Als Petrus in datzelfde evangelie in Matthäus 16 zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dan zegt de Heer Jezus, je bent gelukkig, Simon Bariona, want dat heb je niet van jezelf. De Vader die in de hemelen is, die heeft je dat geopenbaard. Dus de Vader laat er al wel iets van zien, natuurlijk. In ieder geval zover als ook hier in ons hoofdstuk vers 22 en vers 24 gaan. Maar er blijft altijd iets dat voor ons verborgen is, of positiever gezegd, het komt op hetzelfde neer, dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En dat komt doordat wij altijd schepselen blijven. Zelfs als we verheerlijkte schepselen zijn, als we de heerlijkheid delen die hij als mens heeft ontvangen, dan weten we altijd, maar hij is niet alleen mens, hij is waarachtig mens en waarachtig God in één persoon. En we kunnen nooit de Godheid tot op de bodem peilen. Wat dat betreft is er maar één die de Zoon werkelijk kent. En dat is, je kunt het ook van de Heilige Geest zeggen, maar daar gaat het over de Vader en de Zoon. Alleen de Vader kent hem werkelijk. Er is altijd nog een meerwaarde die zelfs uitgaat boven Johannes 24. Maar dat is natuurlijk niet om Johannes 17 vers 24 te relativeren. Het is al zo geweldig. Ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En toch staat ook hier, die u mij hebt gegeven. Dit gaat niet over zijn, om een moeilijk woord te gebruiken, intrinsieke heerlijkheid als God. God de Zoon. Dit is ook een gegeven heerlijkheid. Dat hij de koning der koningen is gegeven heerlijkheid. Dat hij hoge priester is, is gegeven heerlijkheid. Dat hij hoofd is van het lichaam, dat is gegeven heerlijkheid. En toch een heerlijkheid die wij niet delen, maar alleen maar aanschouwen. En daar staat er deze merkwaardige motivatie bij. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Af en toe in het Johannesevangelie mogen wij daar een blik op werpen. Op dat grootste van de Zoon die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. Als u een moderne vertaling gebruikt, dan weet u dat er in Johannes 1 vers 18 iets staat dat je niet in de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling vindt. En ik geloof dat het hier ook alleen maar in een voetnoot staat. Maar de moderne vertalingen die teruggaan op veel oudere handschriften dan de Statenvertaling, die geven dat toch zo weer. En als je het zo leest zoals het hier staat in Johannes 1 vers 18, dan staat er in de voetnoot: niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene, God, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Niet alleen staat dat in de oudste handschriften, maar er is ook een hele simpele reden waarom je kunt voorstellen dat mensen dat raar vonden en dat ze dat te ver vonden gaan en dat ze daarom veranderd hebben in de Zoon. De Zoon is in de schoot van de Vader. Maar God, de enige geborene, God in de schoot van de Vader. In het Grieks scheelt er ook maar één lettertje. Het is heel makkelijk voor te stellen dat men daar een overschrijffout heeft gemaakt. Maar juist daarom ben ik er haast wel zeker van dat dit de oorspronkelijke lezing is. God in de schoot van God. God de Zoon in de schoot van de Vader, aan de boezem van de Vader. Beeld is van een maaltijd waarbij de eregast aanlicht in de schoot of aan het hart, aan de boezem van de gastheer. Maar dit is dat bijzondere. Hij die daar is aan de boezem van de Vader is God. De Vader is ook God. God de Zoon. God de Vader. Maar dit is zo uniek. Je kunt het bijna niet geloven. En juist daarom geloof ik dat dit de oorspronkelijke tekst is. Dat is één zo'n vers waar we een blik krijgen in de voorbije eeuwigheid, zoals we dat dan uitdrukken. En dat beeld van die maaltijd, waarbij de gast aanlicht in de schoot van de gastheer, dat is dat beeld van gemeenschap. En echte gemeenschap is ook verbonden met liefde. En dat is waarover we lezen in Johannes 17. Er is een eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon. U hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En in het laatste vers, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, nu ook in hen is. Als we dus de heerlijkheid van de Heer Jezus zullen aanschouwen straks, als we met onze opstammingslichamen in de heerlijkheid zijn, dan is de heerlijkheid die wij daar aanschouwen iets dat ons verplaatst naar de voorbije eeuwigheid. De Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest, dan moet je daar altijd wel bij denken, in volmaakte harmonie, in volmaakte gemeenschap, volmaakte liefde. Het is moeilijk te zeggen wat het meest centrale begrip is uit het christendom. Het is ook heel gevaarlijk natuurlijk om dat in één woord samen te vatten. Ik herinner mij in mijn verre jeugd, die ik hier in Apeldoorn heb doorgebracht, hoe er toen wel van die, wat wij dan dachten, modernistische geluiden opkwamen, dat het uiteindelijk toch allemaal om de liefde ging. Als we nou maar lief waren voor elkaar, dan was het allemaal wel mooi. En ik zeg het nu extra al een beetje zo, dat het denigrerende in mijn stem doorklinkt. Want wij vonden dat natuurlijk maar niets. Het ging om zonde en vergeving. En als dat niet naar de orde kwam, dan deugde het niet. Naarmate een mens ouder wordt, verdwijnt die betekenis van zonde en vergeving niet. Helemaal niet. Maar je gaat wel veel beter inzien dat vergeving en verlossing geen doel zijn. Alleen maar een middel. Ik zeg dat nou heel zachtjes. Eigenlijk zou ik het keihard uit moeten schreeuwen. Want voor zovelen lijkt de taal alleen maar om te gaan, alsof dat het doel is van Gods plan met deze wereld. Verlossing, vergeving. Nee, je krijgt vergeving voor een positief doel. Je wordt verlost en uiteindelijk wordt de hele wereld verlost met een positief doel. Wat is dat doel dan? We hebben het middel uitgeroepen tot het doel en daardoor zijn we het doel uit het oog verloren. En ik heb het al vaker gezegd, het juist merkwaardige in het Johannesevangelie is dat het nooit over zonde gaat. Het wordt één keer genoemd in Johannes 20 op de dag van de opstanding en dan gaat het nog eigenlijk over de manier waarop we elkaar vergeven in de gemeente. Maar niet over zonde en over het werk van de Heer Jezus als het werk waarvoor hij gestorven is. Dat vind je in andere delen van de Bijbel, dat is heel belangrijk, doen we niet zo af. Maar in Johannes gaat het altijd om wat daarna komt. We zijn geroepen tot heerlijkheid. En we zijn geroepen tot liefde. Dus nu zeg ik, ik weet niet of die mensen dat van destijds dat allemaal goed bedoelden. En daar zal ook heel wat horizontalisme in gezeten hebben. Ik ga het nou niet mooier maken dan het is. En toch, als ik zie hoe verloste mensen in sommige gemeenten elkaar volledig afmaken. Met een fanatisme waarbij ze elkaar geestelijk stuk maken, kapot maken. Zonder een greintje van liefde. En als je over de liefde begint, beginnen zij meteen over de heiligheid. Ze denken dat wat zij doen heilig is. We hebben vaak zo weinig begrepen van de liefde. Ik herinner me als jonge man dat ik een serie bijbelsprekingen meemaakte over de Romeinenbrief. En ik dacht, nou ja, die eerste 8 hoofdstukken zijn belangrijk. Dan komen die 3 hoofdstukken over Israël, dat is ook belangrijk. Maar daarna was het eigenlijk een stuk minder interessant. Maar daar deden we veel en veel langer over. En niemand legde mij uit, die een stuk ouder was. Die zei, ja Willem, dat komt. De eerste 8 hoofdstukken zijn wel belangrijk, de eerste 11 hoofdstukken. Maar daar vind je de grondslagen. Als die helemaal uitgelegd zijn, dan is het goed, duidelijk. Dan is er wel tijd voor nodig hoor. Maar daarna, die hoofdstukken 12 tot 16. Het begint al meteen je lichaam stellen door een levende offerande. En dan gaat het in hoofdstuk 14 en 15 heel uitvoerig over hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. Nou, ik ben echt wel een beetje opgegroeid in een cultuur. Dat was met de Efezebrief ook zo. Ik herinner me ooit een serie bijbelbesprekingen in Engeland. Waarmee iemand die van buiten kwam en dat meemaakte, zei, ja, bij jullie mensen is dat altijd zo. Die eerste 3 hoofdstukken van de Efezebrief, daar doen jullie eindeloos over, dat is belangrijk. En die laatste, die praktische toepassing, och. Maar dat was juist heel erg belangrijk. Want daar komt het op aan. In de Efezebrief zegt Paulus, oké, dan hebben we gezien nou wat jullie allemaal geworden zijn in Christus. En ben je daardoor nou een betere vader, een betere moeder, een betere echtgenoot? Ben je nou een beter lid van je gemeente? Ben je een betere werkgever geworden, een betere werknemer? En dat is in die tweede helft van de Romeinenbrief ook zo. Hoofdstuk 14 en 15 is de praktische toepassing van alles wat er in die eerste 8 hoofdstukken staat. Hoe gaan we met elkaar om? En als je niet goed met elkaar omgaat, dan heb je misschien die eerste 8 hoofdstukken nooit begrepen. De Heer Jezus brengt ons, en niet pas in de hemel, maar hier op aarde, in een sfeer van liefde. Van de Vader die ontzettend veel van de Zoon houdt. En de Zoon die ontzettend veel van ons houdt. En wij die heel veel van hem houden. En die daardoor ook heel veel van elkaar houden. En dat in een wereld van nijd en haat en oorlog en geweld en terreur. Daar is een stelletje mensen in deze wereld die heten christenen. En die worden gekenmerkt door de liefde die ze voor elkaar hebben. En anders heeft het allemaal geen zin. Vergeving en verlossing zijn geen doel. Ze zijn het middel op dat er een gezelschap van mensen in deze wereld is waarin de heerlijkheid en de liefde van Christus nu al zich openbaren. Die liefde tussen de Vader en de Zoon, daar kun je heel lang over speculeren en heel lang over nadenken, over mediteren. Want het is zo groot en zo geweldig. Maar als het puntje bij paaltje komt, gaat het om de vraag, en nou, hoe wordt het nou zichtbaar in de wijze waarop gelovigen met elkaar omgaan? Dan zegt u, ja, maar dat staat hier helemaal niet, het gaat hier over de hemel. Ja, maar daarmee heb ik al die sprong gemaakt naar dat laatste vers, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. Dat is nu al. En ik in hen. Twee dingen die in ons zijn. In de eerste plaats de liefde van de Vader die aan Jezus zijn Zoon gehad heeft, is in ons. En ten tweede, Hij zelf, de Zoon, is in ons. Hij is dat nieuwe leven dat in ons is. En als dat er niet is, dan kun je nog zoveel praten over christelijke principes. En daar kun je heel veel ruzie over maken. Maar uiteindelijk komt het dan op deze vraag aan. Waar zie ik nou dat die liefde van de Vader die hij voor zijn Zoon had, dat die nou ook in ons is. En dat we dat uitstralen naar anderen toe. Ik wil niet in de eerste plaats onthouden worden als ik dat al zou willen. Omdat ik zo bijbelgetrouw ben. Dat maakt hij wel uit trouwens. Maar of er enige liefde bij me was. Of het nou in de prediking was of in de persoonlijke contacten. En niet zomaar liefde. In de wereld is genoeg liefde. Met ontzettend veel eigenbelang daarin. Maar dit is de liefde van de Vader jegens de Zoon vanaf alle eeuwigheid. Alleen al dat, het is al te groot om het zelfs maar te snappen. En dan wordt ook nog van ons gevraagd dat we dat praktisch waarmaken. Nou, dan ben ik al bij het laatste vers, maar ik wil het eerst nog hebben over vers 25. Vooral over die mooie titel. Eerder in het hoofdstuk horen we die titel Heilige Vader. En hier is het de titel Rechtvaardige Vader. Kun je even over nadenken. Waarom zou de Vader hier nu rechtvaardig genoemd worden? Met het woord rechtvaardig, als je een degelijke protestant bent, dan hoef je maar op een knop te drukken. Dan komt de hele Romeinenbrief in naar voren, gerechtvaardigd door het geloof. Ik heb de laatste 20, 30 jaar steeds meer gezien dat we naar die Romeinenbrief veel te juridisch hebben gekeken. Dat komt door de middeleeuwers die het Romeinse recht erbij haalden alsof dat de norm was. Terwijl ik later begin gaan begrijpen, dat gaat veel meer om een Joodse bril op je neus. De rechtvaardige, dat is de tzaddik. Dat is de mens die rechtvaardig leeft. Zoals de Heer Jezus elk ogenblik in het Nieuwe Testament de rechtvaardige wordt genoemd. Bijna elke schrijver doet dat wel een keer. Want hij is het soort ideaalbeeld van wat God van een mens verwacht. En als hij het heeft over lief zijn voor elkaar in Romeinen 14, dan zegt hij, want zo gaan we namelijk met elkaar om in het Koninkrijk Gods. En dan zegt hij als eerste, want het Koninkrijk Gods wordt gekenmerkt door gerechtigheid. De Romeinenbrief gaat niet zozeer over de vraag of je vrijspraak ontvangt in de rechtszaal. Dat is Romeins gedacht. En ik zeg niet dat het per se fout is, maar daar gaat het niet om. De vraag is, ben je een tzaddik? Zoals de Heer Jezus dat was, zoals Johannes de Doper dat was. Jozef, zijn aardse vader, die wordt een tzaddik genoemd, een rechtvaardige. Ben je een rechtvaardig mens? Naar anderen toe, naar God toe, naar jezelf toe. Een heel andere manier van nadenken over gerechtigheid. Dan gaat het ook niet alleen maar om de vraag van je bekering. Ik wil helemaal niet horen als iemand een verhaal van 2 uur heeft over hoe hij tot bekering is gekomen. Want het enige waar ik werkelijk in belang stel, dat is of ik de vruchten van die bekering bij die persoon zie. En een van die vruchten is liefde. Een van die vruchten is rechtvaardigheid. Recht doen aan elkaar. Recht doen aan een ander die heel anders denkt dan jij misschien. Maar waarvan je weet als je jezelf een beetje kent, dat jij ook niet alle wijsheid in pacht hebt. En dat jij je ook kunt vergissen. En dat er best een heleboel waarheid kan steken in wat die andere zegt. En zelfs als zou je totaal niet met hem eens zijn. En met recht gunnen om dit eerlijk zo voor zichzelf uit de schrift afgeleid meen te hebben. Recht doen aan elkaar. Een tzaddik. Een van de mooiste versen erover is Lucas 1 vers 6 over Zacharias en Elisabeth. Dat waren nou 2 tzaddikim. Er waren 2 gewone orthodoxe joden. De staat, ze deden alles wat er in de wet stond. Wij denken, dat kan helemaal niet. Ze deden alles wat er in de wet stond. Ze waren rechtvaardig voor God. Ze hadden hem lief, dus hadden ze zijn geboden lief. Gewoon precies zoals God wil dat een jood is. En zoals hij ook precies wil dat een christen is. Gerechtigheid is recht doen. Als God mij rechtvaardigt, dan doet hij mij recht. Ga ik nou niet uitleggen, want dat is Paulus. Maar hier is het ook zo. En ik ga u dat voorgang lezen, duidelijk maken met een vers uit Johannes 16. Dat is één hoofdstuk eerder, maar de Heer Jezus spreekt met zijn discipelen in de opperzaal. En dan zegt hij, de Heilige Geest zal komen, de mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wordt ook meteen weer betrokken op de evangelieprediking. Eerst maakt hij ze duidelijk dat ze zondaren zijn. En zo. We zijn veel te Paulinisch. We zien overal Paulus. Dit is Johannes. En als je leest wat dat overtuigen van zonde betekent, dan zie je dat het over heel wat anders gaat. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Nou, ik ga dat niet uitleggen, want dat voelt ons veel te ver. Maar dan. En van gerechtigheid. De Heilige Geest zal de mensen overtuigen van gerechtigheid. Wat houdt dat in? Omdat ik naar mijn Vader heen ga. Nou, dat is mooi voor de lange winteravonden. Ga daar maar eens samen met elkaar over nadenken. Wat is nou het bewijs? De Heilige Geest die bewijst dat God rechtvaardig is. En waaraan bewijst hij dat? Omdat hij Jezus teruggekeerd tot de Vader. Er zijn ook vele uitleggingen van gegeven. En ik zal nou niet zeggen dat ik nou de enige ben die de goede heeft. Maar ik geloof dat het dit betekent. Toen de Heer Jezus verheerlijkt werd aan Gods rechterhand, nadat hij het werk had volbracht, was dat een daad van Gods gerechtigheid. Het zou niet rechtvaardig zijn geweest, zeg ik met de grootste eerbied, als hij de Heer Jezus na het volbrengen van het werk en na diens opstandingen naar die hemelvaart niet deze plaats aan zijn rechterhand had gegeven. God is niet alleen maar liefde. Liefde is iets ook dat heel gemakkelijk over de gerechtigheid heen kan stappen. Uit liefde zeg je, oké, je hebt het niet verdiend, maar vooruit dan maar. Oké, ik zie je door de vingers. Liefde kan heel gemakkelijk ten koste gaan van de gerechtigheid. Net zoals gerechtigheid heel gemakkelijk ten koste gaan van de liefde. En bij hem is het volmaakt. Toen de Heer Jezus terugkeerde naar de hemel, als de verheerlijkte mens die zijn plaats mocht innemen aan Gods rechterhand, was dat een daad van Gods liefde. Maar is ook een daad van Gods gerechtigheid. Als de Heer Jezus zegt rechtvaardige Vader, dan denk ik dat hij daarmee ook aangeeft, u zult mij recht doen. Ik hoef niet te smeken om genade. Kijk, dan denk ik weer aan de hoge priester die voor ons bij God pleit. Namens ons als hoge priester pleit bij God. En dan doet hij altijd een beroep op Gods genade. Dat kan ook niet anders. We leven van genade. We hebben Gods genade nodig elk ogenblik van ons leven tot ons sterfbed aan toe. Toen mijn Calvijn vroeg wat heb je nog nodig op zijn sterfbed was dat. Toen zei hij Gods overvloedige genade. Tot het laatst aan toe. Maar we mogen ook vertrouwen op Gods gerechtigheid. Heb je er wel eens over nagedacht? In 1 Johannes 1 staat, als God onze zonden vergeeft, dan is hij rechtvaardig als hij dat doet. Dat snap je alleen maar als je durft om te keren. God zou niet rechtvaardig zijn als hij een zondaar die bij hem komt en zijn zonde beleidt en komt pleiten op het werk van de Heer Jezus niet zou vergeven. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Want hij is dat verschuldigd aan het werk van Christus. Daarom is dat werk zoveel zijde. Daarom is God zoveel zijde. Hij is een God van liefde zonder dat ooit zijn gerechtigheid erbij in het geding komt. Hij is een God van gerechtigheid zonder dat ooit zijn liefde gevaar loopt. Rechtvaardige gevaar. Ik mag een beroep doen, zegt de Zoon, op uw gerechtigheid. Niet alleen maar op uw goedgunstigheid. Zo praat hij niet. Hij praat niet als een hoge priester tot God. Hij als de Vader kan hij een beroep doen op de gerechtigheid van de Vader. En wat die gerechtigheid geldt dan niet alleen maar voor hemzelf. Hij zegt, de wereld heeft u niet gekend. We zijn in de wereld nauwelijks universiteiten te bedenken, zeker hier in de westerse wereld, waar je niet een of andere leerstoel hebt over de godsdienstwijsbegeerte, godsdienstwetenschappen. Er is ontzettend veel kennis over God. Nou, vergeet het maar. Het zou net zo mal zijn als dat iemand die niet getrouwd was een lezing over het huwelijk zou willen geven. Je moet wel verstand hebben daarvan, hè. En dat is het wonderlijke. De wereld heeft hem niet gekend. Al die leerstoelen, godsdienstwijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, godsdienstpsychologie en godsdienstfilosofie en godsdienstfenomenologie. Afgezien van gelovige mensen die daartussen doorlopen, hebben ze geen idee waar ze het over praten. Want God ken je door een relatie, niet door informatie. Aan die leerstoelen krijg je informatie. Kun je college overlopen, die moet je dan op het tentamen reproduceren. Maar kennis van God is niet gebaseerd op informatie, maar op relatie. Dit is het eeuwige leven, weet je nog, vers 3, dat ze u kennen. Daar heeft de wereld geen benul van. Maar ik heb u gekend. De zoon kende de vader. Dat is precies hetzelfde als te zeggen, de zoon leefde hier op aarde vanuit een diepe relatie met de vader. En dan zegt hij, en deze hebben erkend, dat is een eenvoudige versterking van dat woord voor kennen, dus het ligt helemaal in dezelfde lijn, zij hebben er ook weet van. Wie u bent, wie ik ben, ze weten dat u mij gezonden hebt, ze weten van de vader, ze weten van de zoon, ze weten van de vader die de zoon zendt in deze wereld. Deze mensen, zou u die mensen ook recht willen laten wedervaren? Nou pas op hè. Ik heb duidelijk gezegd, we leven van genade en alles wat God ons geeft is genade. Want genade staat tegenover wat je verdient. Het is onverdiend. Maar God kan mij best dingen schenken waarbij ik me kan voorstellen dat hij onrechtvaardig zou zijn als hij het niet zou schenken. Terwijl dat toch niet iets is wat wij verdiend hebben. Nou, dat is een ingewikkelde zin. En dat op de late avond en op het late seizoen. Hij kan ons dingen schenken omdat hij het beloofd heeft. Dat is nog steeds genade. Hij kan ons dingen schenken omdat hij het verschuldigd is aan het werk van de Heer Jezus. Want hij heeft de zonde gedragen van alle die in hem geloven. Als ik in geloof tot God kom, met geloof in de Heer Jezus, dan is hij rechtvaardig. Lees je Romeinen 3 en in 1 Johannes 1. Dan is hij niet alleen maar genadig, dat ook. Want we hebben het niet verdiend. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij is het verschuldigd aan het werk van de Heer Jezus. En nu komt de Heer Jezus hier als de zoon naar de vader, zegt rechtvaardige vader. Als u mij straks gaat verheerlijken aan uw rechterhand en ik daar die plaats mag innemen, dan is dat gerechtigheid. Niet alleen maar genade, gerechtigheid. Want de Heer Jezus heeft het wel verdiend door zijn werk. Maar hij breidt dat uit tot al diegenen die bij hem horen. Hij zegt, deze mensen zijn de enige mensen in de hele wereld die mij een beetje gekend hebben en die u gekend hebben en die weten dat u mij gezond hebt. Deze mensen zijn ingeleid. Ingewijd. En als u in gerechtigheid mij al die geweldige zegeningen gaat schenken, wilt u dat dan ook aan deze mensen doen? Ik heb hun mijn heerlijkheid gegeven, maar ik vraag u, laten ze ook mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Laten ze eeuwig en eeuwig zijn mogen waar ik ben. In de hemel is het zo mooi niet omdat het daar zo prachtig is. Daar weet ik helemaal niks van. Ik heb het niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe schepping. Ik heb het niet over het Messiaanse Rijk. Ik heb het over de tussentoestand, de verblijfplaats waar onze geliefde ontslapende zijn. Iedereen die mij wat over kan vertellen, daar ben ik uitermate nieuwsgierig van over. Want ik heb er in al die jaren nog nooit iets over gehoord. Behalve dit ene en dat is ruim voldoende. We zijn daar bij Jezus. We zijn daar bij Christus. We zijn daar bij de Heer. Dat zijn de drie uitdrukkingen die ik lees. En dat kun je alleen maar snappen als je een mens bent die hier op aarde al iemand is geworden voor wie de Heer Jezus alles is geworden. Het gaat er niet om wat hij jou schenkt. Het gaat erom wie hij is. Het gaat er niet om wat hij allemaal geeft. Als je pas tot geloof bent gekomen, is dat heel belangrijk. Ik heb dit van hem ontvangen, dat van hem ontvangen, dat van hem ontvangen. Geweldig. Maar als je wat verder komt, dan gaat het erom wie hij is. Vader, u bent rechtvaardig naar mij toe. Wees het ook naar hen. God is rechtvaardig als hij mij lief heeft. Ik heb eigenlijk een probleem dat ik al die 7 avonden gehad heb. Het is zo groot om over te praten. Ik zeg die dingen wel eens een keer met een gebedje in mijn hart. Heer, help me om het over het voetlicht te krijgen. God is rechtvaardig als hij mij lief heeft. Want de Heer Jezus heeft zo geweldig veel tot stand gebracht. En hij deed het allemaal om het met ons te kunnen delen. Hij deed niet alleen maar dingen voor ons. Heel veel christenen komen nooit verder dan wat hij voor hen gedaan heeft. Maar vanavond hebben we het vooral ook over de dingen die hij met ons deelt. Die hij ons schenkt. Wat hij met ons bezit en niet alleen maar voor ons verworven heeft. En ik herhaal het nog eens een keer. Die drie trefwoorden, zijn heerlijkheid, met hem delen en alles wat er bovenuit gaat aanschouwen. En daarboven gaat nog iets uit, dat kunnen we helemaal niet peilen, dat laten we dan verder maar zoals het is. En het tweede trefwoord, gerechtigheid. God is rechtvaardig als hij ons die zegeningen schenkt. Ga er maar eens over nadenken. En dat ga je pas snappen als je snapt dat het totaal niets afdoet van het feit dat alles wat we ontvangen genade is. Heb u dat? Het is allemaal genade. En toch is het ook gerechtigheid. Want de Heer Jezus heeft het alles voor ons verworven. Je zegt met de grootste eerbied, we hebben recht op jou. Je zegt het niet eens. Je zou het niet eens over je lippen kunnen verkrijgen. Hij zegt het. U bent een rechtvaardige vader. U gaat mij aan uw rechterhand zetten omdat u rechtvaardig bent. Maar deze mensen horen bij mij. U kunt als het ware niets met mij doen, vader. Zonder dat dat ook effect heeft op degene die bij mij horen. Want hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor hen. En alles wat hij gaat ontvangen, dat ontvangt hij om het te delen met hen. En wat hij niet kan delen, dat mogen ze in elk geval aanschouwen. Dit hele gebed gaat over wat wij ontvangen. En alles wat we hier ontvangen gaat uit boven wat christenen allemaal weten, maar waar ze vaak ook niet meer van weten dan dat. Vergeving, verlossing, gaat helemaal niet over. Het gaat over alles wat we meer ontvangen dan dat. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Dat hebben we in het hele hoofdstuk gezien. En ik zal die blijven bekendmaken. Dat doet u nog steeds door zijn Heilige Geest. Door woord en geest is de boodschap principieel nog precies dezelfde als toen hij hier op aarde was. In feite zijn we erop vooruit gegaan, omdat we nu door de Heilige Geest ook veel beter begrijpen wat hij zegt. Door woord en geest is hij nog steeds bezig de naam van de Vader bekend te maken via zijn dienstknechten. Omdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. Die liefde in ons. De liefde van God is onze hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven, zegt Paulus in Romeinen 5. En hij zelf. En hij zelf is in ons. Hier eindigt het. Er is geen amen. We zitten en we luisteren. We denken, zou er nog meer komen? Nee, het volgende vers gaat over Gethsemane eigenlijk. Daar beginnen de gebeurtenissen van de laatste nacht van zijn leven. We zijn nog even stil, we genieten nog even na. We hebben nog steeds onze schoenen niet weer aangetrokken. We zijn nog steeds op heilige grond. En die woorden klinken in ons door. En ze klinken in ons na. Heerlijkheid, gerechtigheid, liefde. Weet u het nou na 7 avonden? Ik niet. Ik proef eraan en ik ruik eraan. En ik geniet ervan. Als ik tijd van leven zou hebben en ik zou over 10 jaar nog een serie lezingen erover mogen houden, zou ik denk ik nog weer een stukje meer ruiken, meer proeven en meer zien. Maar hier moeten we het dan maar mee doen. Laten we samen bidden. Daar moeten we het allemaal mee doen. Want we blijven, Heer, beperkte mensen met beperkt inzicht. Ook al is de Heilige Geest gekomen om ons voor te lichten. Ook al hebben we nu het volledige woord van God in onze handen. We blijven stamelen en zoeken. En we hebben zelfs niet eens het idee dat als we straks bij u zijn, het dan ineens allemaal wel volkomen helder is. Misschien hebben we wel, zoals de ouden al zeiden, een eeuwigheid ervoor nodig om er allemaal verder in door te dringen. Altijd verder, altijd dieper. Heerlijkheid, gerechtigheid, genade, liefde. Ik dank u uit de grond van mijn hart dat we in deze 7 avonden iets van mochten proeven, mochten ruiken. En ik bid u dat het tot zegen mag zijn. Dat we allemaal verder mee komen. Geef ons uw genade daarin, Heer, om onze harten daarvoor te openen. En zelfs al zouden we het niet kunnen reproduceren, niet kunnen navertellen, reinig onze harten dan maar door uw kostbaar woord. Kom met uw geest en bevestig het, zodat we nog meer heerlijkheid zien. Nog meer van die gerechtigheid begrijpen. Nog meer van uw wonderbare liefde in ons hart. Ik bid u voor elk mens in deze zaal en voor alle die er geweest zijn, voor alle die het later nog via de moderne middelen horen. Heere, wees met ons. Leid ons dieper in uw waarheid. Geef dat we niet genoegen nemen met het ABC van het geloof. Hoe belangrijk dat ook is, want zonder ABC is er niets. Maar er is zoveel meer. Zoveel meer. Help ons, Heere, om het te zien. Zodat we des te meer reden hebben om u te aanbidden. En des te meer reden hebben om uit te kijken naar die heerlijkheid die we eens bij u zullen hebben. We vertrouwen elkaar aan uw liefde en uw genade toe. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.